De glazen toren. Justin bleef doodstil liggen tot het laatste gerucht van gezang en stampende laarzen was weggestorven. Toen pas kwam hij rillend overeind. De zon stond laag boven de horizon. Het was best koel geworden. Hij had honger en was bang. Hij moest Tonia redden, maar hij wist niet welke kant hij op moest om de mensenval te vinden. Omdat hij niets beters wist te verzinnen, volgde hij het brede spoor van platgetrapte planten dat het leger had achtergelaten. Voortdurend keek hij om en speurde naar links en naar rechts. Hij wenste vurig dat hij Uf ergens zou ontdekken. Hij verlangde naar het gezelschap van de kleine elf. Het was ongelooflijk stom geweest om zomaar bij hem weg te rennen. Uf wist alles van Oer. Hij kende er alle wezens en wetten. Hij was dapper en vrolijk. Justin legde zijn hand op zijn schouder precies op de plek waar Uf had gezeten toen ze nog over het weggetje rende. Wat had hij zich reusachtig gevoeld met dat kleine wezentje zo vlak bij zijn oor. Snel en sterk en onoverwinnelijk. Zuchtend volgde hij het platgestampte pad. Opeens bedacht hij dat het bevrijdingsleger nu misschien al bij de mensenval was. Dat ze Tonia, arme, gewonde Tonia, op datzelfde moment misschien wel vermoorden of erger nog uit het gat trokken en rondsleepte als een trofee. Een oorlogsbuit waar ze trots op waren. Hij moest iets doen om haar te redden, nu meteen. Maar wat kon een jongen in zijn eentje doen tegen een heel leger? Helemaal niets. Zo gauw hij zich in de buurt van de vechters waagde, vingen ze hem. Hij zou worden meegenomen naar hun kamp en dat mocht niet gebeuren. Om Tonia te kunnen redden moest hij juist vrij zijn, zodat hij hulp kon halen. Hij begon uit te kijken naar een zijweg. Zelfs een smal paadje zou al voldoende zijn, als het maar niet dezelfde kant op liep als de legerbaan. Het was al bijna donker toen hij eindelijk een weggetje ontdekte. Het was een wit zandpad dat licht afstak tegen het donkere gras. Zonder aarzelen sloeg hij af. Nadat hij een flink stuk gelopen had, zag hij het eerste lichtje. Vlak naast het pad lag het te twinkelen in het gras, een glimworm. Toen hij 5 was, had hij voor het eerst van zijn leven een glimworm gezien. Zijn vader had hem speciaal voor dat wonderlijke lichtje in het gras uit bed gehaald. Eerst wilde hij er niet naar kijken, omdat hij dacht dat het een soort spin of tor was. Maar zijn moeder had gezegd dat een worm geen poten had. Justin glimlachte bij de herinnering. Hij stelde zich voor dat er overal langs het pad glimwormlampjes brandden. Hoe feestelijk zou dat zijn? En terwijl hij dat dacht, gingen zover als hij kon zien glinsterende lichtjes aan. Hij werd er helemaal vrolijk van. Opgewekt wandelde hij over het verlichte pad en knikte naar links en naar rechts om de glimwormen te groeten. Toen scheerde er een groot gevaarte vlak over zijn hoofd. Het ding vloog stil, alleen een licht geruis van veren was hoorbaar. Bijna tegelijkertijd werd hij van het pad getrokken. "Ben je nou helemaal gek?" vroeg een kwade stem. "Wil je soms een boodschapper laten verongelukken?" Justin stond opeens in het hoge gras langs de kant van het pad. Naast hem schitterden de glimwormen, maar daarachter was het stikdonker. Met zijn handen vooruitgestrekt stapte hij het duister in. Zodra hij daar stond, zag hij wat er op het pad gebeurde. De ene na de andere vogel landde er. Allemaal hadden ze een boodschap bij zich. Sommigen hielden kleine briefjes in hun snavel, bij anderen hingen rollen papier om hun nek. "Dit is de landingsbaan voor dagvogels," verklaarde de stem. Justins ogen wenden enigszins aan het donker, hij zag nu een vage vorm. De persoon die bij de stem hoorde was klein, net als Marlien, maar veel dikker. Zijn hoofd was buitengewoon groot. De enorme hersenpan straalde plotseling een rood licht uit. De vogels die aankwamen vliegen landden niet meer, maar vlogen rondjes totdat het hoofd van de dwerg weer doofde. Hij was een soort levend stoplicht. Justin vermoedde dat hij iets op zijn hoofd droeg, een helm met een lamp erin of zoiets. "Karbonkel is de naam," zei de dwerg, zodra het iets rustiger werd op de landingsbaan voor dagvogels. "Verkeersleider van de postplek, en wie ben jij als ik vragen mag?" "Justin Dovelaar," antwoordde Justin. Hij wist niet wat hij verder moest zeggen. "Je komt zeker voor het grote licht," veronderstelde de dikke dwerg. "Het grote licht?" vroeg Justin. "Wat is dat?" "Waar kom jij in vredesnaam vandaan?" riep Karbonkel verbaasd. "Iedereen weet wat het grote licht is. Onze vuurtoren, de lichtende wegwijzer voor nachtelijke reizigers, het hart van de postplek, het heldere schijnsel waardoor de elfenkoning ook 's nachts nieuws kan ontvangen uit alle werelden. De onmisbare glazen toren waarin de moeder aller glimmers huist. Kijk!" In het donker verscheen langzaam iets hoogs en lichts. Eerst was het schijnsel flauw, maar binnen een minuut zag Justin een stralende toren voor zich opdoemen. Verrukt keek hij naar het schitterende bouwsel dat tegelijkertijd ver weg en dichtbij leek. "Je kunt meteen op audiëntie bij het grote licht," zei Karbonkel. "Gewoonlijk is er een lange wachttijd voor je naar boven mag, want er zijn altijd honderden gegadigden die zich willen koesteren in het schitterende schijnsel van de moeder aller glimmers. Maar vannacht heeft niemand tijd. Iedereen vliegt af en aan voor het groot overleg." "Ik heb ook geen tijd," dacht Justin. "Ik moet Tonia redden." Maar Karbonkel gaf hem de kans niet om dat te zeggen. Volg me, zei hij, en hij struinde weg door het hoge gras naast de landingsbaan. Zorgvuldig vermeed hij de plekken waar lichtjes glommen. Justin volgde hem op de voet. Hij zag bijna niks in het donker, daarom hield hij het vaag gloeiende achterhoofd van de dwerg goed in de gaten. Vrij plotseling kwamen ze op een open plek. Het was er geweldig druk. Vogels en dwergen zwermden wanordelijk over het plein dat verlicht werd door een verblinderd schijnsel van de overkant. Karbonkel, Karbonkel, kom vlug, schreeuwde een tweestemmige bol die aankwam tollen. Dummy en Tummy botsten bijna tegen de dikke dwerg op. Je moet ingrijpen, riep Dummy. Bij de nachtvogelbaan, schreeuwde Tummy. Vossengevaar, waarschuwde Dummy. De eerste boodschappers zijn al doodgebeten, verklaarde Tummy, en weg tolden ze alweer op zoek naar nieuw nieuws. Ik ben elders nodig, zei Karbonkel. Zijn geweldige hoofd knipperde opeens helrood als een robijn. Je kunt de weg verder zelf wel vinden. Daar aan de overkant moet je zijn. En hij holde al weg op zijn korte, kromme dwergbenen. Justin bleef onzeker achter. Dummy en Tummy hadden net gedaan of ze hem niet zagen, terwijl hij vlak achter Karbonkel had gestaan. Maar hij wist dat de tweeling mensen haatte. Hij vreesde dat ze rechtstreeks naar het bevrijdingsleger zouden tollen om de ijzeren puntmutsers in te lichten over de aanwezigheid van een weerloos mens op de postplek. Bijna ging hij Karbonkel achterna, maar hij aarzelde net iets te lang. Toen hij de dwerg wilde volgen, was het roodgloeiende achterhoofd al uit het zicht verdwenen. Om niet te verdwalen, besloot Justin om toch naar het licht te gaan. Misschien kon die beroemde glimmoeder iets doen om Tonia te redden. Hij tuurde naar het gewemel voor hem. Alles wat daar rondliep was ondermaats. Daarbij vergeleken was hij een reus. Hij kon niet ongemerkt oversteken. Dat er dwergen naar hem zouden staren, vond hij niet erg. De vraag was echter hoeveel van hen een hekel hadden aan mensen. Misschien zouden ze hem aanvallen. Voor alle zekerheid moest hij zich verlagen. Als hij niet meer boven iedereen uitstak, viel hij veel minder op. Hij zakte op zijn hurken. Zijn jek dat openhing raakte nu bijna de grond. Hij haalde diep adem, telde tot drie en waggelde toen het plein over. Alle dwergen waren druk bezig. Ze pakten briefjes aan van de vogels of haalden rollen van hun nek. Ze keken voor wie de boodschap bestemd was en holden weg. Anderen kwamen juist weer aandraven en riepen luid de bestemming van de nieuwe boodschap. Walvaren, walvaren, riep er een. Is er een vogel uit Walvaren? En een ander schreeuwde. Het Okkerbos, wie gaat er terug naar het Okkerbos? Niemand lette op het korte, dikke gedrocht dat in de richting van het licht waggelde. Zonder problemen kwam Justin aan de overkant van de postplek. Vanuit de verte had hij alleen maar een stralend licht gezien, maar nu ontdekte hij een brede wenteltrap van glas die naar een kristallen koepel leidde waarin het licht huisde. Met zijn hoofd in zijn nek begon Justin te klimmen. Halverwege de trap keek hij omlaag. De traptreden waren bijna onzichtbaar, zodat het leek of hij op lucht liep. Hij werd er wiebelig van in zijn hoofd. Wervelig, zou Marleen zeggen. Arme Marleen. Waar was ze nu? Wat deed ze? Tot nu toe had hij niet veel geluk gebracht aan zijn medereizigers. Uf was losgebold, Tonia lag met twee gebroken benen in een gat, Marleen zat tegen haar zin in een leger en dat was allemaal zijn schuld. Behalve wiebelig voelde hij zich nu ook treurig. Langzaam klom hij verder. De vloer van de kristallen koepel had de kleur van melk. Opgelucht stapte Justin van de trap op het witte glas. Hij voelde zich meteen veel minder wiebelig. Welkom, klonk het zacht en melodieus. Justin keek op. Het licht dat beneden nog zo fel leek, zweefde als een fluwelige bol precies in het hart van de koepel. Je kon er helemaal omheen lopen en dat deed Justin ook. De bol begon te lachen. Hij hoorde duidelijk dat het zachte, melodieuze geluid uit het licht kwam. Hij kon niet ontdekken wat er zo straalde, toch werd hij warm van binnen zodra hij naar het lichtwezen keek. Zijn treurigheid veranderde in een soort lichte weemoed en hij wist opeens zeker dat alles weer goed zou komen met Tonia en Marleen, met Uf en ook met hemzelf. Keer je om, fluisterde het wezen in de bol. Als je iets wilt zien, moet je wegkijken. Wie in het licht kijkt, wordt verblind, maar wie het de rug toekeert, profiteert van het schijnsel. Keer je om en kijk terwijl ik je warm. Justin draaide gehoorzaam om. Bijna onmiddellijk was het of hij met zijn rug tegen een warm lijf leunde. Voor hem had hij een prachtig zicht op de postplek en op de verlichte landingsbaan voor de dagvogels. Hij zuchtte van genot. Ik vind glimwormen de mooiste dieren die er bestaan, zei hij. Je ziet alleen de wijfjes, murmelde het warme wezen achter hem. Alleen de wijfjes geven licht. De mannetjes niet, maar die kunnen vliegen en dat kunnen wij weer niet. Wat? Riep Justin verbaasd. Wormen die kunnen vliegen? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Een glimworm is alles behalve een worm. Onze mannetjes zijn echte kevers, maar wij zijn meer larfachtige, legde de betoverende stem uit. Justin kreeg een vreselijk vermoeden. Kevers waren een soort torren. Hebben jullie poten? Fluisterde hij. De bol giechelde. Gelukkig wel, anders konden we ons niet verplaatsen. Hoeveel? Piepte Justin. 6. Dan ben ik bang van jullie, schreeuwde hij, doodsbang. Wel, nee, zuste het warme wezen. Je bent helemaal niet bang van me. Integendeel, je voelt je veilig. Je zou wel altijd bij me willen blijven. Dat is omdat ik je niet kan zien en je poten niet kan tellen, antwoordde Justin. En toen bedacht hij iets anders. Jij kunt trouwens helemaal geen poten hebben, want jij praat en pratende wezens hebben benen. 2 benen, meer niet. Denk aan Nayada, murmelde het glimwezen. Is zij water of is ze mens? Eerst leek ze een mens, antwoordde Justin, maar later veranderde ze in water. Vond je haar aardig? Ja, knikte Justin, ja, ja, ja. En toen ze water werd, toen ze donker en glad glom onder in de put? Toen trok en zoog ze aan me, antwoordde Justin, toen wilde ze me verdrinken. Hij rilde bij de herinnering. En was ze toen nog mens, daaronder in het donkere gat? Dat weet ik niet, ik kon het niet meer zien, ik zag alleen nog water. En wat ben ik? Fluisterde het warme licht achter zijn rug. Ben ik licht, of een larf met poten, of een sprekend wezen? Lijk ik sprekend op een mens misschien? Jij bent een sprekend wezen, zei Justin, misschien niet echt een mens, maar wel met 2 benen, 2 niet meer. Hij zat nu stijfrecht op, zijn handen gebald. Hij staarde omlaag zonder iets te zien van de drukte op de postplek of de lichtjes op de landingsbaan. Het was alsof hij probeerde te kijken met zijn rug. Ik ben van binnen anders dan van buiten, zong het glimwezen zacht. Een binnenwezen, een buitenwezen, 2 in 1, van oer en al hier. Justin voelde iets armigs om zich heen gaan. Van links en van rechts kropen zoetjes en zacht 2 fluwelige poten tevoorschijn die hem voorzichtig wiegden. Nu word ik gek van angst, dacht hij. Maar dat gebeurde niet. Hij kon heel rustig naar de 2 poten kijken. 2 waren het er maar, geen 6 of 8. Daar komt het door, dacht hij. Ik ben niet bang van poten op zich. Ik ben bang van veel poten. Hij ontspande zich en leunde achterover tot hij dat warme lijf weer voelde. Het grote licht had gelijk. Hij zou hier altijd willen blijven, zich koesterend in het weldadige schijnsel. Natuurlijk kon dat niet. Hij moest verder om Tonia te redden en om Uf te vinden. Samen met hen kon hij naar het groot overleg en daarna ging hij naar huis. Zijn moeder was natuurlijk al lang terug van haar taxidienst. Ze was vast en zeker ongerust. Misschien liep ze nu door het dorp naar hem te zoeken. Hij moest haar laten weten dat alles goed met hem ging, dat hij spoedig terug zou zijn. Hij dacht aan de vogels die af en aan vlogen. Ik kan een boodschap sturen, zei hij in zichzelf. Naar wie? Het glimwezen sloeg nog 2 zachte poten om hem heen. Justin zakte weer iets verder onderuit, naar mijn moeder om haar gerust te stellen. Je moeder zit in haar taxi en eet een boterham. Justin schudde zijn hoofd. Ze is al lang thuis, zei hij. Ze werkt maar tot 4 uur. Daar ginder is het nog geen 4 uur. Het licht dimde wat. Bedoel je dat de tijd daar en de tijd hier niet hetzelfde is, vroeg Justin. Dan is het dus toch waar wat ik tegen Uf zei. Zijn jaren zijn minijaartjes. Hier gaan ze vlugger voorbij dan bij ons. Hoe lang ben je nu in Oer, vroeg het lichtwezen. Een dag en een stuk van de nacht, antwoordde Justin. En was het een korte of een lange dag? Justin dacht aan alles wat er was gebeurd sinds het klepperen van de brievenbus. Het was een lange, lange dag geweest. Verward scheurde hij zijn hoofd. Voor wie een oer is, duurt de tijd hier even lang als de tijd daar, murmelde het lichtwezen. Het doofde langzaam tot er nog slechts een zwak schijnsel in de koepel was. Justin zag opeens in de wijde verte lichtjes branden. Een fluwelige poot, een andere dan de 4 die hem wiegde, wees naar links en naar rechts. Dat daar is het elfenpaleis, en daar is het dorp van Malien. Bij de trillende lichtjes verderop is het domein van Kwark, het zwarte gat. Dat is het bos van de sombere gedachten, riep Justin uit. Precies. En het flakkerende schijnsel is de krater van Meester C. Zie je de vuren daarginder? Dat zijn de ertsovens van de kobolden. Hun mijnen liggen daar vlakbij. De zilveren spiegel, bijna aan de horizon, is Nayada's meer. En waar is de mensenval? Hier, vlakbij, achter de glazen toren, bij die dansende lichtjes. Justin schoot overeind en inderdaad zag hij bewegende lichtjes zo dichtbij dat het leek of hij ze aan kon raken. Tonia was niet meer alleen. Van wie zijn die lantaarntjes? Vroeg hij ongerust. Wie zijn er bij de val? Vrienden of vijanden? Zijn stem klonk schril. Dit keer antwoordde het lichtwezen niet. Ongerust draaide Justin zich naar haar om. Ogenblikkelijk deinsde hij terug. Vlak voor hem stond een monsterlijk dier dat bijna geen licht meer gaf. Het was lang, geschubd als een garnaal. Het had een afgrijzelijke kop met sprieten en het had 6 poten. Juist toen hij in paniek weg wilde rennen, zag hij de ogen van het vreemde beest en op slag vergat hij de vreselijke buitenkant. Voor hem stond een koesterend wezen op wie hij kon vertrouwen. Langzaam, langzaam begon de larf weer te gloeien. Het geschubde lijf werd geleidelijk aan onzichtbaar in het feller wordende licht en even later glansde de fluwelige bol weer als voorheen. "Ga nu, ik zal je verlichten," murmelde de zoete stem.